Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Dag beste luisteraars, ook deze keer weer een bijzondere aflevering van onze podcast over de duurzaamheidstransitie. We zijn vandaag te gast bij Gerben Plasmeijer, algemeen directeur van evenementenbureau Obsession. Gerben, om te beginnen, dank voor jouw bereidheid om aan deze podcast van de Breda University of Applied Sciences mee te werken.
Graag gedaan Rob, fijn jullie hier te mogen ontvangen.
Ik wil graag beginnen met een tweetal introductievragen. En er wordt wat van jouw verbeeldingskracht gevraagd. Mm-hmm. En de eerste vraag is wat het eerste beeld is dat in je opkomt wanneer je denkt aan het woord duurzaamheidstransitie.
Het eerste woord wat ik het eerste beeld dat mij te binnen schiet, eigenlijk is hoe de situatie nu is en wat er allemaal beter kan. Dus meer een soort beeld van de status quo, hoe het nu gaat. Mm-hmm. En in mijn verbeelding heb ik een heel ander beeld hoe het zou kunnen zijn. Mm-hmm. En waarvan ik denk dat we nu met kleine stapjes grote dingen voor elkaar kunnen krijgen. Mm-hmm. En op een relatief korte termijn, als ik spreek voor onze industrie, een grote vooruitgang zouden kunnen boeken. Mm. En dat beeld heb ik in mijn hoofd. Ja. Dat is namelijk het doel waar ik naartoe wil.
Ja, maar hoe kun je dat beschrijven? Hoe ziet dat beeld eruit? Is dat een voorwerp of een wereld? Of een...
Ja, het is meer een beweging eigenlijk. Mm-hmm. Het is meer een beweging. En dus dat beeld is een beweging. Het is ook geen stilstaand beeld. Maar het is meer een beweging waarvan ik zie. En ik ben visueel ingesteld, dus ik denk heel vaak in beeld. Mm-hmm. En dat is ook mijn vak, om vaak in plaatjes te moeten en te mogen denken. En ja, dan zie ik wel een beeld waar we naartoe zouden kunnen gaan met elkaar. Mm-hmm. Als we allemaal komende tijd flink onze schouders eronder zetten.
Ja. Ja, ik vraag hem toch nog een keer, Gerben, hoe ziet dat er dan uit?
Nou, uiteindelijk wordt het een heel mooi beeld waarin iedereen wel gewoon op... Kijk, vaak wat ik nu merk op is dat beeld wat ik nu in mijn hoofd heb en hoe het vaak nu is, is dat het nog best wel... Ja, donker is het niet, maar het gaat wel over weerstand. Er zit nog heel veel... zit nog weerstand op, vaak op het hele onderwerp duurzaamheid. Mm-hmm. En in mijn hoofd is die weerstand weg. En in mijn hoofd gaat het ook niet over wat er niet kan, maar in mijn hoofd gaat het vaak over wat er wel kan. Ja. En welke stappen we daarvoor zouden kunnen zetten. En dat we dan met elkaar, zonder heel veel op te geven of op te offeren, want vaak zien mensen dat nog zo, hè? Mm-hmm. Dus duurzaamheid is vaak nog iets van, ik mag iets niet. Mm. En in mijn hoofd bestaat dat niet. In mijn hoofd gaat het juist over vrij denken en in wat er wel kan. Ja. En dat met wat aanpassingen en een andere manier van denken en soms een andere manier van aanvliegen of een andere manier het proces inrichten, je juist hele mooie stappen kan zetten, waar we juist naar een mooiere wereld toe zouden kunnen met elkaar. Hm. Waar alles nog in overvloed straks toegankelijk is voor iedereen. En nu zie ik vaak dat je toch het beeld is wel vaak dat we iets moeten omdat we dingen niet mogen. En het vaak ja, beperkt is ook in grondstof of wat we wel kunnen krijgen of hoe we dat zien. Ja. Dus dat beeld in mijn hoofd is nu nog wat donker. Maar ik denk dat als de beweging die ik al zie, mm-hmm, dat we gewoon weer naar een hele mooie, kleurrijke omgeving kunnen gaan met elkaar.
Ja, ja. Nou, dat klinkt hartstikke positief. Als je dan aan het eerste woord denkt, bij het woord duurzaamheidstransitie, welk woord is dat dan?
Samen. Hm. Ik denk dat duurzaamheidstransitie is, dat is maar één woord, dat is samen. Het is ook niet iets wat je moet opleggen. Het is ook niet iets waar je bang voor moet zijn. Het is ook niet iets waar je voor weg moet lopen. Het is iets wat je samen moet gaan doen. Ook niet te veel over praten. Gewoon mee beginnen. Hm. En ik denk dat dat is dus voor mij het woord. Want ook wij als organisatie, ik als persoon, vind het heel belangrijk. Ik wil dit heel graag. Maar ik kan dit niet alleen. Ik heb hier iedereen voor nodig. Mijn collega's, de branche, onze leveranciers, ja, onze opdrachtgevers. We moeten dit samen gaan doen.
Ja, Wat zijn jouw belangrijkste stakeholders wanneer Absoluut. Je denkt aan ja. samen?
Ja.
ja. En nog even terug naar Obsession, Gerben. Wat heeft jou destijds geïnspireerd om in dit bedrijf duurzaamheid leidend te laten zijn in ja. al jullie keuzes?
Ja. Nou, even terug. Wat er, nou, 2020 was natuurlijk het jaar van de pandemie, hè, van corona. 17 maart, volgens mij, zei de minister-president dat wij het werk zoals wij het altijd deden niet meer mochten uitvoeren. En uiteindelijk kwam ik in een donker kantoor te zitten. Ik voelde me eigenlijk als een soort boer van wie zijn stal was geruimd. Het licht was uit, de kachels waren uit, mijn mensen waren weg en daar zaten we dan. En toen de eerste stofwolken waren opgetrokken en we hebben altijd goed en verstandig ondernomen, we hadden goed gespaard, heb ik eigenlijk tegen het hele team gezegd, nou, ik weet niet hoe de toekomst zich gaat ontvouwen, maar ik wil iedereen meegeven, jullie behouden allemaal je baan. In ieder geval tot het einde van het jaar. Dat was toen ja, het eerste vergezicht wat we voor onszelf maar als punt ja. op de horizon hadden gezet. Maar in die tijd wil ik dat we aan onszelf gaan werken. Dat we ons opnieuw gaan uitvinden. Er kwam een tijd aan van digitale evenementen. Dat wisten we toen nog niet, maar die kwam er toen aan. Dus dat was een heel belangrijk aspect. Dus hoe kunnen we wat we doen, blijven doen, maar in een veranderende wereld. Maar het allerbelangrijkste vond ik eigenlijk dat we de tijd en de energie die we over hadden, konden gebruiken om aan onszelf te werken.
Ja.
En ik heb er toen voor gekozen om het onderwerp duurzaamheid in de breedste zin, dus niet alleen groen, maar ook divers, inclusief, maatschappelijk verantwoord beter pakken.
Ja.
En eigenlijk gezegd, ik wil gewoon het meest duurzame evenementenbedrijf van Nederland worden.
En waarom dan waarom het thema duurzaamheid? Je had ook kunnen kiezen voor creativiteit of voor...
Nou, eigenlijk omdat het al, daar heb je helemaal gelijk in. Het sluimerde al een tijdje in ons bedrijf. Hè? Het was een onderwerp wat steeds meer opkwam, ook privé. En wat ga je ermee doen? En de keuze van een auto, keuze van hoe ga ik mijn huis verwarmen? Hoe ga ik mijn kantoor verlichten? Dus het was al, het onderwerp duurzaamheid liep al als een rode draad door heel veel gesprekken heen.
Ja.
En toen dacht ik, ja, maar nu heb ik de tijd om het echt te gaan doen. Het er niet meer over te hebben, maar gewoon hands-on een plan te maken en te kijken wat wij als bedrijf kunnen gaan bijdragen op dit onderwerp.
Ja. Ja. En hoor je zegt in gesprekken sluimerde het al. Was het ook bij klanten het geval dat klanten steeds meer behoefte hadden aan...
Het fascineerde mij klanten niet. En daar zit ook een stuk van de verwondering. Is dat toen wij begonnen met dit... toen we dit onderwerp echt mee aan de slag gingen en het praktisch gingen maken voor onszelf... ging ik ook uiteindelijk het gesprek aan met mijn opdrachtgevers. Wij werken voor de helft van onze opdrachtgevers is de Rijksoverheid en de andere helft van onze opdrachtgevers zijn de grotere corporates van Nederland. En op al deze websites van al deze opdrachtgevers staan de meest prachtige teksten, duurzame beloftes en zo on en zo on. Alleen in alle opdrachten, briefings, intakegesprekken, klantgesprekken, niemand had het over het onderwerp duurzaamheid. Niemand had het over de doelstellingen die zij hebben als onderneming of als maatschappelijke organisatie.
Ja.
En hoe ze die door konden leggen en wat wij daarmee zouden kunnen binnen onze evenementen. En daar zat ook een heel groot stuk van mijn fascinatie, van mijn verwondering.
Ja.
Dus waarom zegt iedereen wel dat ze het zijn of dat ze ermee bezig zijn? Maar waarom zien wij dat als, even plat gezegd, leverancier niet terug in de uitvraag? Dus toen zijn we die vraag zelf gaan stellen.
Ja. Dus daar ben je heel proactief in geweest. Maar dan praten we over 2020. Ja. Nu is het 2024. Ja. Is er daar een verschil in?
Absoluut. Ja? Sterker nog, wij hebben als organisatie stappen gemaakt. Dus wij hebben ook tegen onszelf gezegd, als het niet besproken wordt, dan stellen wij de vraag. Dus in iedere intake die wij hebben, is duurzaamheid een groot onderwerp. En stellen we verschillende vragen. Hoe wij kunnen bijdragen aan de doelen, hoe we dingen beter kunnen maken. Nou, dan komen we zo wellicht erop, we hebben onze eigen tool ontwikkeld. Dus onze vaste klanten, onze partners for life, zoals wij die noemen, hebben we vaak al een vorig evenement meegedraaid. En dan kunnen we kijken, oké, wat hebben we toen met elkaar bereikt op het gebied van duurzaamheid? En hoe kunnen we de volgende stap zetten?
Ja.
Ja, het is nu eigenlijk, het verschil tussen toen en nu is, het is gewoon... Het is er gewoon het altijd.
Ja. Ja.
Het is ook geen, ik vind het ook geen los onderwerp meer. Het is gewoon een onderdeel van wie we zijn.
Ja. En dat is dan vanuit jullie kant bekeken. Hè? Maar krijg je dus ook nu van die opdrachtgevers ook vaker de vraag al van... Hey, we hebben aan bepaalde richtlijnen of wettelijke verplichtingen te voldoen. Of ja,
steeds vaker. En steeds vaker krijgen we ook nieuwe opdrachtgevers die veel lezen. Wij publiceren veel over het onderwerp op onze eigen kanalen of op onze eigen website. En we krijgen nu ook steeds meer nieuwe opdrachtgevers die geïnteresseerd zijn in ja, hoe werkt dit? Wij willen hier een stap mee maken. We willen dit ook gaan integreren binnen onze evenementen en onze eventcommunicatie. Kan je ons hiermee gaan helpen?
Ja, mooi. Dus dat, ja. Dat vergroot dat marktaandeel, zeg maar, in duurzaamheid.
Absoluut. Ja. Ja.
Als je nu kijkt naar die reis die jullie gemaakt hebben, hè, de afgelopen 4 jaar dan, hè, van corona tot nu, waar ben je dan het meest trots op? Over wat je bereikt hebt?
Het meest trots ben ik op. We hebben een duurzaamheidschecklist ontwikkeld. Daar hebben we eigenlijk in 7 grote onderwerpen. Eigenlijk is het wat we altijd zeggen. De checklist gebruiken wij als het gesprek met onze opdrachtgever. Waarin we samen kijken om de meest duurzame keuzes te maken. En waar ik ontzettend trots op ben, is dat ik heb laatst met mijn collega Donna, hebben wij ook aan alle eventmanagers van Nederland, want wij geven heel veel presentaties en colleges op scholen over dit onderwerp, want we willen heel graag delen wat wij hebben geleerd, zodat een ander daar weer mee verder zou kunnen.
Ja, ja.
En wat, ja, ik zie onze checklist in vele hoedanigheden terugkomen, zelfs met de logo's van mijn concurrenten erop. Ik zie hem terugkomen in bepaalde presentaties van anderen. Ja, dan denk ik, wauw. Het gesprek wat wij ooit begonnen zijn, waar we over na hebben gedacht en hoe je volgens ons ernaar moet kijken binnen de projecten dan. Ja, dat zo wordt overgenomen, daar ben ik wel heel trots op. Ja.
Dus er is een standaard gezet.
Het is zeker een standaard
gezet. Min of meer.
Ja, ja. Ja.
Als je kijkt nu naar trends en ontwikkelingen, hè, voor de komende jaren, welke trends denk je dan dat die de grootste invloed zullen hebben op jullie organisatie?
Nou, daar kan ik wel een goed voorbeeld over geven. Een van de grootste trends die wij nu ervaren, is dat er vanuit bepaalde, om een man en paard te noemen, wij hebben net het contract verlengd bij Rijkswaterstaat. En daarin ligt in het contract de verplichting dat wij 5% van de omzet die wij doen of gaan doen voor hun de komende jaren, teruggeven aan de maatschappij. In verschillende vormen. En ik denk dat dat is een trend. Zij doen dat denk ik op een hele goede en correcte manier. En het helpt ons als onderneming nog meer om na te denken over wat kunnen we doen en wat kunnen we bijdragen. Dus als we nieuwe mensen gaan zoeken, bijvoorbeeld ook kijken of we ze bij het werkgeversservicepunt kunnen vinden in plaats van die advertentie te zetten. Hè? Dus kunnen we mensen binnenhalen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Ja.
Als wij een stukje fulfillment moeten doen voor evenementen om dingen voor te bereiden, kunnen we dat bijvoorbeeld hier doen met de zeilbedrijven. Hè? Dus dat is ook een onderneming met afstand tot de arbeidsmarkt. Dus dat is denk ik de grote trend, dat nu de opdrachtgever het als een verplichting gaat meenemen in zijn overeenkomsten. Ja, wat ons als sector dwingt om het ook versneld te gaan implementeren.
Ja.
Wat daarbij nog wel een hele grote uitdaging is dat, de tweede grote trend is wel dat de leveranciers nu mee moeten. En wij hebben eigenlijk gezegd als organisatie, wij werken na 2030 niet meer met leveranciers die niet voldoen aan onze duurzaamheidsstandaarden.
Ja.
Dus ben jij niet duurzaam en wil je wel aan ons leveren, dan gaat dat de komende jaren snel veranderen.
Ja.
Ja.
Dan ga je terug de keten in, inderdaad.
Om... Dus dat zijn eigenlijk 2 bewegingen waar, je eigenlijk waar de trend wel is. Dus in de keten zijn wij de opdrachtgever.
Ja.
Dat de opdrachtgevers en de grotere bedrijven die dit gewoon hebben omarmd, ontsloten en dit doen vanuit hun natuur, ook tegen anderen nu gaan zeggen, ja, wij hebben het en wij willen dat jij het ook gaat doen.
Ja.
Dus doe mee of je valt af.
Ja. En als je kijkt naar bijvoorbeeld een andere trend, hè, dat artificial intelligence of verdere digitalisering, zie je daar nog invloeden in de toekomst op Session?
Zeker, daar zitten zeker invloeden op. We hebben bijvoorbeeld net van Microsoft Azure hebben we een vertaalmodule gekregen. Dat is een standaard plugin, wat inhoudt dat jij kan presenteren in het Chinees en ik kan het real-time ondertiteld krijgen in het Nederlands. Nou, dat heeft voor ons inclusiviteitsstuk. Hè? Dus iedereen die op onze evenementen moet kunnen ervaren en kunnen begrijpen wat er gezegd wordt, is dat natuurlijk fantastisch.
Ja.
AI helpt ons om in ons werk te versimpelen. Of te versimpelen en te versnellen eigenlijk. Het is voor ons, nou, zijn we er heel druk aan het kijken hoe het ons efficiënter kan maken. Ik denk ook wel, en voor onszelf denk ik, het fysieke moment blijft daarin wel heel belangrijk.
Ja.
En je ziet toch wel dat AI nog wel heel veel mensen afschrikt. Ik denk dat het de grootste revolutie wordt onder de systeemplafonds van Nederland.
Mm-hmm.
Wat Ford ooit deed met zijn lopende band, gaat AI doen voor de populatie die onder de systeemplafonds aanwezig is.
Mm-hmm. Dat snap ik niet helemaal.
Nee?
Wat je bedoelt.
Nou, omdat ik denk dat het zo'n grote, een soort nieuwe industriële revolutie is.
Mm-hmm.
En we gaan zoveel efficiënter werken.
Ja.
En ons werk voor sommigen, bijvoorbeeld bij ons op de administratie, ja, ik denk dat die over 3 jaar heel anders hun werk gaan doen.
Ja.
Ook zullen moeten doen. Dus zo bedoel ik het meer.
Voor kantoor, mensen die in de dienstensector werken, zeg maar.
Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. Dat wordt hun dit wordt hun industriële revolutie.
Ja, precies. Ja. Als we nu 10 jaar verder in de toekomst kijken, aan welke positieve veranderingen heeft Obsession dan bijgedragen?
Ik hoop dat we hebben bijgedragen aan een stuk buiten dat we onszelf blijven doorontwikkelen en blijven voorop lopen. Want dat is wel wat we hebben bereikt toen in 2020, toen we gestart zijn. Dat we dat jaar en die energie die we erop hebben gezet, zijn we gewoon voorloper geworden.
Mm-hmm.
En die positie willen we heel graag behouden.
Ja.
Dus we zijn continu aan het innoveren, aan het meekijken. Ook anderen aan het inspireren. Ik hoop eigenlijk dat we een voorbeeld zijn en zijn geweest voor vele branchegenoten. Hoe je naar het vak evenementen kan kijken met een duurzame bril.
Ja. Ja. En ik zit even te denken van hoe zie jij nu al ontwikkelingen waarvan je denkt van, hé, maar dat moet ik in de gaten houden als Obsession. Vandaag in dat duurzaamheidsstuk of in dat IT-stuk of in dat...
Wat nu speelt, dat is meer in een... wat mij fascineert is, dat noemen ze nu het legacy-stuk van de evenementen.
Mm-hmm.
Dat is bij de kleinere evenementen die een dag duren nog niet erg van belang. Maar wij doen ook vaak grote internationale congressen. En die komen dan 3, 4, 5 dagen naar een stad met een paar duizend mensen. En het legacy stuk gaat over wat laten zij achter.
Mm-hmm.
Dus het congres verdwijnt. De mensen gaan weer allemaal naar hun eigen huis toe. Maar wat heeft het evenement duurzaam bijgedragen aan de plek waar ze waren?
Ah, zo.
Of wat heeft het evenement duurzaam bijgedragen aan het onderwerp waar ze het over gehad hebben voor die bepaalde omgeving?
Ja.
En dat is wel iets wat mij fascineert.
Ja.
Hoe kunnen we daarmee omgaan en wat kunnen wij daar weer in betekenen?
Ja, ja, ik zit dan meteen heel praktisch te denken van hoe kun je 4000 medici in de jaarbeurs iets laten bijdragen dan voor de stad Utrecht bijvoorbeeld? Of,
Je zou kunnen zeggen, stel je voor dat cardiologen zijn, dat we iets doen met met hartfilmpjes. Om mensen bewust te maken hoe je beter voor je hart kan zorgen.
Ja.
Maar dat je ook echt die lokale Utrechtenaar of Nederland, even afhankelijk van hoe groot het is, bewust kan maken van dat onderwerp, maar het ook weer praktisch kan maken.
Ja.
Zodat zij er echt iets aan hebben en dat je bij kan dragen.
Ja.
2022 was de European City of Science in Leiden. En een van de grootste onderwerpen was, en een van de belangrijkste doelstellingen was binnen dat congres, hoe kunnen we de Leidenaar van jong tot oud, als oudste studentenstad van Nederland, hoe kunnen we hen nou betrokken maken bij die wetenschap? Hoe kunnen we dat nou die fascinatie ontbranden?
Ja.
Hoe kunnen we hen bewust maken? En ook, wat doet wetenschap en wat doet het dagelijks voor je? Dus dat vind ik wel een hele grote trend die aan het ontstaan is.
Ja.
Dat je dus ziet dat die congressen niet alleen maar meer gaan over die 4000 mensen die met elkaar in de zaal gaan zitten, of die paar duizend mensen, en daar die dagen congresseren met elkaar. Nee, maar wat laten zij achter? En welke positieve bijdrage, welke maatschappelijke bijdrage leveren zij vanuit dat congres?
Ja, ja. Interessant.
Ja.
Dan wil ik wel van op de hoogte blijven.
Ik zou op de hoogte houden.
Ja, welke kant het op gaat. Als je jouw rol dan zou zien, hè, binnen nu en 10 jaar, is die dan veranderd, denk je, vanwege die ontwikkelingen die dan gaan plaatsvinden of die jij voorziet?
Ik denk dat mijn rol hetzelfde zal blijven in mijn bedrijf, maar ook in de branche. Aanjagen, enthousiasmeren, openstaan voor nieuwe ideeën. Het faciliteren van ruimte voor mensen die ideeën hebben of die samen willen werken op dit onderwerp. In de breedste zin. Mm-hmm. Sterker nog, ik denk dat wij steeds meer ook onze eigen legacy willen gaan bouwen. En wat laten wij straks achter? En wat doen wij als bureau en als bedrijf en als persoon? Mm-hmm. Dus die rol gaat ik niet veranderen. Ik denk dat het alleen maar intensiever zou kunnen gaan worden de komende tijd.
Ja. Ja. En als je kijkt naar de interne organisatie, hè, en dan daar verduurzaming zien te integreren. Hè, want je begint dit met een clubje. Mm-hmm. En vervolgens moet heel de organisatie mee ook in die nieuwe visie.
Ja.
Heb je daar nog hobbels ervaren? Of ging dat heel makkelijk? Of heb je dan nog adviezen bij voor andere organisaties die hun club mee willen krijgen?
Nou ja, dat grootste advies dat ik denk dat wij er relatief... Dit moet je doen vanuit het MT, de CEO of nou in ieder geval de hoogste in rang. Mm-hmm. In welke organisatie dan ook. Die moet dit intrinsiek willen.
Ja.
Als dit vanaf onderaf begint, dan heb ik er niet heel veel fiducie in dat je snel stappen maakt. Mm. Dus deze beweging begint bovenaan. En uiteindelijk hebben wij er ruimte voor gemaakt met een vaste collega die ook het hele duurzaamheidsstuk kon gaan oppakken. Mm-hmm. Dus die ook echt alle ideeën en plannen kon gaan uitwerken. Dus je hebt er 2 nodig, je hebt er 1 nodig die zegt dit wil ik heel graag. En die moet beslissingsbevoegd zijn. Mm. En je moet er ruimte voor creëren dat het ook praktisch gemaakt kan worden en haalbaar gemaakt wordt. En dat het in een plan gezet wordt waar gewoon hele duidelijke taken aan hangen die uitgevoerd gaan worden om die stappen te maken.
Ja. Ja.
En dat zijn volgens mij wel de 2 succesfactoren.
Ja.
Als je het op een andere manier zou doen, of het begint van onderaf, dan heb je veel minder draagvlak. Hm. En ja, in een bedrijf is toch geen democratie, dus dat werkt net iets anders.
Ja. Ja, precies. Nou, ik kan me ook voorstellen dat voor sommige collega's die gewend zijn om al 5 jaar lang op een bepaalde manier events te organiseren, ja, dan komt er in 1 keer duurzaamheidseisen of criteria, ja, om de hoek kijken.
Ja.
Ja.
Nou, we hebben ze wel heel bewust meegenomen in het hele proces. Hè? Dus mm-hmm. Het is niet dat we hebben gezegd, we hebben het ook niet opgelegd in de zin van, dit is nu hoe we het gaan doen. We hebben ze wel meegenomen in de overweging en onze eigen overtuiging.
Ja.
En waarom we dit wilden gaan doen en wat we ermee wilden gaan bereiken. En we hebben het toen ook heel praktisch gemaakt en in 3 stukken opgeknipt. Dus we hebben gezegd, oké, dit is ons eigen bedrijf. Mm-hmm. Dit is ons kantoor. Dit is wat wijn voor footprint hebben op wat we doen. Dat was 1 opdracht. Hm. Daarnaast hebben we gekeken naar compensatieprojecten. Dus wat kunnen we doen als we ons best hebben gedaan om te reduceren, maar er blijft iets over. Mm-hmm. Dat was een ander project. En het 3e, dat is het grootste stuk, en die fase gaan we nu in eigenlijk, is op de projecten. Dus hoe kunnen we echt onze projecten, dus van opdrachtgever tot leverancier.
Ja.
En hoe kunnen wij daar onze rol in spelen om onze branche te verduurzamen? En ik moet je wel zeggen, als je dan onze mensen meeneemt en je laat zien wat er mogelijkheden zijn en wat er allemaal gebeurt. We hebben onze eigen opleiding, hebben wij hier. Dat doen wij de School of Life. Mm-hmm. Regelmatig over verschillende onderwerpen halen we mensen van buiten om onze eigen collega's te inspireren. Ja, en ook hier hebben we het vaak met elkaar over gehad. En
ja,
mooie voorbeelden kunnen delen en dingen laten zien. Ja, en dan gaat het leven.
Mm. Ja, precies. Ja. Ja, en dan is het dadelijk.
En dan is het daar, ja. Ja, ja. En ze vinden het ook mooi om bij een club te horen die daar gewoon in voorop loopt en, ja, die ook dingen probeert.
Ja.
Ja, wij zeggen hier altijd fouten maken mag als je er maar van leert.
Ja.
En dat is ook met duurzaamheid zo. We hebben ook heel veel fouten gemaakt erop en dingen gedaan achteraf. Ik ben ook bezig geweest op een gegeven moment om te kijken of een eigen voedselbos konden gaan realiseren in dat prachtige dorp Herpen. Mm-hmm. We zijn bij een boerderij wezen kijken. We zijn met een agrariër daar wezen kijken. We hebben gekeken naar... Nou, uiteindelijk konden we dan, ging het over 5 hectare voedselbos.
Mm-hmm.
En als je dan gaat uitrekenen hoeveel compensatiecapaciteit jij daar hebt, ja, dan stoot je je neus. En denk je, nou, we hebben 2 maanden ons best gedaan.
Ja.
Maar ja, het is zonde van de energie geweest. Want daar kunnen we gewoon niet compenseren,
ja,
wat wij nodig hebben.
Ja.
Nou, maar ja, dit probeer ik ook weer. Nu vertel ik het ook weer. Ja, dat zijn fouten die je maakt, ja, of dingen die, waar je tegenaan loopt.
Mooie ervaring gehad.
Prachtig.
Leuke gesprekken gevoerd.
Zeker, veel geleerd.
Maar uiteindelijk niet passend.
Uiteindelijk niet geworden. Nee,
ja.
Nee.
Wat zouden professionals nog meer moeten doen om mensen te enthousiasmeren? Om een positieve verandering te realiseren in hun organisatie?
Ja, ik denk gewoon doen. Ik denk dat er heel veel keuzes gemaakt worden dag in dag uit, omdat het zo is. Dus stel jezelf de vraag, verwonder jezelf, zou het anders kunnen? Ga mensen opzoeken waarvan je denkt, die je zouden kunnen helpen. Want er zijn namelijk vele wegen die naar Rome leiden. En wij merken ook weer elke dag weer dat er nieuwe initiatieven ontstaan. Dat er nieuwsoortige leveranciers in de industrie komen, waar wij weer van kunnen leren en waarmee je weer samen kan optrekken. Ja. Dus blijf vragen stellen en blijf jezelf uitdagen en verwonderen.
Ja, ja. Jij noemde net ook nog even, vergeet om daarop terug te komen, dat duurzaamheid ook voor collega's belangrijk is. Maar is het ook belangrijk voor om de juiste mensen aan te trekken als nieuwe collega's? Dus wordt het ik had laatst een paar podcasts hiervoor met PricewaterhouseCoopers in gesprek. En die gaf aan van het wordt ook voor onze nieuwe collega's een heel belangrijk thema. Die vragen ons ook van wat doen jullie aan duurzaamheid?
Ja, ja. Nou, bij ons identiek, bij ons hetzelfde. Het is natuurlijk al, het is al moeilijk om jong talent binnen te halen. Maar wij krijgen wel vaak de vraag ook voor of de opmerking van ja, toen ik ging kijken naar de verschillende werkgevers, staken jullie er wel met kop en schouders bovenuit op een van de onderwerpen die ik als mens heel belangrijk vind. En dat is duurzaamheid en hoe we omgaan met de wereld.
Ja.
Dus dat helpt ons zeker bij het selecteren en zoeken naar nieuwe collega's. Absoluut. Ja,
ja. Ja, interessant. Ja. En nog een laatste vraag of een laatste opmerking vanuit jouw kant. Of dat je nog een aanvullende tip hebt of een advies hebt om positieve verandering te doen slagen.
Ja, maak het leuk. En toch is misschien gek gezegd, want het is een onderwerp wat voor mij veel voorbij komt. Op onze socials, in de krant, op het nieuws. Dus continu is het aanwezig. Alleen, ik merk nog steeds dat er een bepaalde weerstand soms op zit, omdat mensen het gedoe vinden of omdat ze het niet weten hoe. Dus wij zeggen hier altijd, maak het leuk. Maak het leuk, maak het interessant. En probeer er creatief andere oplossingen voor te bedenken. Waardoor mensen denken, hey, dat het een glimlach op je gezicht geeft.
Ja.
Dus duurzaamheid moet leuk zijn. En inclusie moet leuk zijn. En diversiteit moet leuk zijn. En we moeten het niet te zwaar maken en niet de andere kant op zoeken. Maar we moeten juist denken in oplossingen waar iedereen een glimlach van op zijn gezicht krijgt.
Ja.
En volgens mij is dat wel een goede tip. Dus kijk ernaar en maak het leuk. Want als het leuk is, zullen mensen het veel eerder gaan omarmen.
Ja, ja. Nou, heel mooi. Dankjewel Gerben voor jouw adviezen en het leuke gesprek. Ik zou tegen de luisteraars willen zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Dankjewel.
Dankjewel Gerben.